Zoveel vrouwen in de overgang en we weten er zo weinig van. Nou, dat is een missie die ik voel om jullie meer te vertellen over wat er speelt met vrouwen in de overgang en dan in relatie tot het werk, want daar ben ik van. Ik ben Marieke Schuurink, ik ben eigenaar en founder van Menokracht en wij werken al enkele jaren met vrouwen in de overgang en organisaties die werk willen maken van een overgangsvriendelijk werkklimaat. Ja, en ik wil jullie eigenlijk heel simpel een casus voorleggen. Een casus van een vrouw die ik heb geïnterviewd. En ik zal dat interview ook eerst voorlezen en dan vervolgens samen met jou er doorheen lopen aan de hand van de Green Skill. Dat is de officiële vragenlijst die gaat over de overgang. En dan kijken waar zitten de haakjes, waar zijn de oplossingen te vinden. Dus waar is deze vrouw mogelijk bij geholpen? Want dat is uiteindelijk wat we willen. We willen deze vrouwen beter helpen. En gelukkig is er een hele grote groep aan behandelaars die echt steeds meer, ja, hoe zeg je dat, goed geëquipeerd is om deze vrouwen te helpen. Denk aan gynaecologen, denk aan verpleegkundigen, overgangsconsulenten, maar denk ook aan acupuncturisten. Denk ook aan leefstijlcoaches, leefstijlexperts die daar echt heel veel mee kunnen. Maar dan is het eerst natuurlijk belangrijk om überhaupt ja, te weten wat er speelt. Hè? Veel vrouwen, laat ik het zo zeggen, weten zelf niet goed dat de overgang een rol kan spelen. En als ze dat dan wel weten of vermoeden, dan is de schroom om erover te praten op dit moment gewoon nog te groot. Dus het is eigenlijk eerst zaak om deze vrouwen uit te nodigen om gewoon wat introspectie te plegen, even naar binnen te gaan, met elkaar praten over. He, wat is er dan wat er bij jou speelt en hoe ziet dat eruit? En dan vervolgens kun je aan de hand van de Green Scale gaan kijken, hé, maar wat gaan we dan echt detecteren? En in hoeverre ben je geholpen bij wat simpele interventies? Denk aan een goed gesprek, denk even je hart luchten, maar denk ook even die werklast bespreken op je werk, van waar zit het er met name, waar zou het anders kunnen, waar heb ik misschien wat iets meer tijd voor nodig in deze fase van mijn overgang. Welke activiteiten zitten me echt heel erg in de weg? Nou, waar kan ik wat steun bij gebruiken? Is een loopbaancoach op dit moment interessant? En dat zijn allemaal dingen om uit te zoeken voordat je nou ja, naar een arts gaat, een verpleegkundige overgangsconsulente. En ja, dus aandacht voor vroeg signaleren, vroegtijdig het gesprek hierover aangaan, zodat je uiteindelijk ook zo snel mogelijk weer uit de misère kan komen die de overgang soms met zich mee kan brengen. En dan inderdaad, en als die misère te hevig is en te ellendig, snel op zoek naar een goede behandelaar. Want die zijn er en daar zijn we ongelooflijk blij mee. En gelukkig hebben er ook steeds meer behandelaars hier oog voor. Dus ik verwacht ook de komende jaren dat die aandacht alleen maar gaat groeien. Dus dat is goed nieuws. Even terug naar het verhaal wat ik jullie wil vertellen. En dit verhaal heb ik opgenomen met iemand. Ik heb een aantal vrouwen geïnterviewd, ook echt over hun eigen situatie. En dit verhaal gaat over AVRA. En het verhaal heet met als titel Traumatische vroege overgang naar medisch ingrijpen. Ik lees het jullie voor en nogmaals, daarna gaan we de inhoud in, gaan we de diepte in. Ik citeer: ik zet alles in de agenda. Maak briefjes en dus ook een mindmap voor dit gesprek, zodat ik niets kan vergeten. Einde citaat. Dit zijn de eerste woorden die uit het gesprek rollen. En voordat we ons aan elkaar voorstellen, zitten we al midden in het gesprek. De eerste zin maakt direct concreet waar Afra mee bezig is. Het niet willen vergeten staat centraal. Ik citeer: ik heb overgangsdementie. En dat zeg ik vaak tegen anderen. Ik maak er maar een grapje van. En jammer dan als de ander het niet snapt. Soms weet ik niet eens waar ik mijn fiets heb geparkeerd. Einde citaat. Het is net alsof haar brein het niet meer doet. Afra is lange tijd docent geweest op een middelbare school en is onlangs gestopt met haar baan in het onderwijs. Ik citeer: ik irriteerde me aan de kinderen, al die prikkels. Ik was minder flexibel en vooral onzeker over mijn lessen in de bovenbouw. Ik kon niet goed meer uit mijn woorden komen en had ook last van mijn gewrichten. Collega's waren heel creatief en bedachten steeds nieuwe dingen. En ik kon daar niet meer mee omgaan. Ik dacht: wat doe ik hier nog? Einde citaat. Ze ervoer een enorme opluchting en vreugde bij haar afscheid. En veel collega's gaven aan verbaasd te zijn. Ik citeer: Iedereen riep dat ik zo goed ben met kinderen, maar het zorghormoon is weg en nu is het tijd om voor mezelf te kiezen. Einde citaat. Inmiddels is Avra gestart als creatieve coach bij een zorginstelling. Ze geeft aan dat het beter gaat, maar dat ze moet oppassen om niet te veel hooi op haar vork te nemen. Vooral die uitdagende en zorgcomplexe vraagstukken gaat ze liever uit de weg. Het is alsof haar brein het niet meer aan kan. Ze zegt: alles wat ik vroeger kon, is geen vanzelfsprekendheid meer. Ik moet beter voor mezelf zorgen en mijn grenzen aangeven. En ze geeft daar nog aan toe: ik voelde me eigenlijk heel eenzaam. Avra is nu 45 jaar en soms voelt ze zich al 60 jaar. Eind 30 kwam ze in verband met endometriose te staan voor het vraagstuk eierstokken verwijderen of verder leven met tamelijk onleefbare medische klachten. Ze koos voor een operatie. Waar ze niet of onvoldoende over nagedacht had, was de overgang. De arts had het wel genoemd, maar het landde niet in haar hoofd. Ik citeer: ik had mijn eerste opvlieger te pakken toen ik bijkwam uit de narcose. Van de een op de andere dag zat ik in de overgang. Mijn vriendinnen niet, die konden alles eten en drinken en ik voelde me 60 jaar oud. Ik moest versneld afscheid nemen van mijn jeugd. Einde citaat. Deze confrontatie heeft ze met hulp van een overgangsconsulente en een psycholoog weten te verwerken. De overgangsconsulente noemde haar overgang een traumatische overgang. De hele voorbereidende perimenopauze sloeg ze in één klap over en zat direct midden in de overgang. De vraag is of ze daar een betere voorbereiding in had mogen ontvangen, dat vroeg ik haar. En sta je daarvoor open, hè, als je 38 jaar jong bent en ook nog eens behoorlijk ziek? Ze geeft daarop als antwoord: ik hoorde van de overgangsconsulente dat mijn gevoelens normaal waren. Het hoort er allemaal bij. Ik kon wel huilen van blijdschap. Ik voelde me eenzaam in al die gekkigheid. Er was veel onbegrip van buitenaf en ook van binnenuit. Wat gebeurt er allemaal? Ja, en of ze die voorbereiding beter had gekund, ja, haar antwoord was dan vooral op van ja, is dat dan wat je echt wilt zien? Op dat moment zit je in klachten. En zit je met medische problemen en dat wil je opgeruimd zien. En dan ben je toch minder bezig met die gevolgen. Dus ja, dat blijft een lastige vraag. Presentaties geeft ze niet meer. Hè, er zijn bepaalde werkzaamheden die Avra bewust uit de weg gaat. Ze wil zichzelf niet meer die stress op de hals halen. En wat voorheen prima te doen was, blijkt nu ineens heel complex. Een voorbeeld is dus het geven van die presentaties. Avra heeft jaren voor de klas gestaan en heeft heel wat ervaring opgedaan met praten in het openbaar. Nu ervaart ze veel stress en ongemak bij het houden van een presentatie. Ik citeer: ik ben bang om niet uit mijn woorden te komen. Ik heb last van hartkloppingen. Ik ben onzeker. Ook over mijn onrustige huid, die nu tijdens deze periode opspeelt. Einde citaat. In het gesprek komt die onzekerheid toch vaak naar voren. Ze heeft nu in deze baan ook niet helemaal de rust gevonden die ze zoekt. En ik citeer: waarom zou ik niet gaan ontwerpen, ontwikkelen, creëren en dat vanuit een zelfsturende basis? Ik ben nu 45 jaar en ik moet nog een tijd werken. Einde citaat. Het punt is dat Avra zich afvraagt hoe ze het werk blijft volhouden. Ze wil liever niet meer zorgen voor mensen, dat geeft haar stress. En de onverwachte situaties kan ze nu minder goed hanteren dan vroeger. Ze zou graag controle hebben over haar werk, zowel op inhoud als in tijd. Ze is er duidelijk nog niet uit. Als ik haar vraag of ze haar loopbaan op het werk kan bespreken, antwoordt ze positief. Ze heeft een vrouwelijke leidinggevende die voorheen talentencoach was en haar situatie goed begrijpt. En ze geeft ook duidelijk aan, ze ziet me staan. Aankomende periode staat er een afspraak ingepland om haar werksituatie te bespreken en haar loopbaanwensen te inventariseren. En als toegift geeft Avra aan dat haar leidinggevende rond de 50 jaar oud is en dat het prettig is, omdat ze ook tot de doelgroep behoort. In dit gesprek komt naar voren dat het aanwezig zijn van leeftijdsgenoten en een vrouwelijke leidinggevende prettig is. Ze voelt zich daardoor senang in het team. In haar vorige baan in het onderwijs was dat wel anders. Ik citeer: ik voelde me daar een oude taart. Iedereen had het over baby's en ik werkte daar in een jong team. Einde citaat. In haar huidige team is een collega met een burn-out uitgevallen. Avra herkende bij haar enkele overgangsklachten en probeerde dat te bespreken met haar collega. En dat gesprek heeft weinig effect gehad. Haar collega stond niet open voor deze suggestie. Het geeft aan dat het bespreekbaar maken van dit onderwerp nog steeds lastig is. En ook bij vrouwen die er mogelijk zelf middenin zitten. Dan even als laatste een toegift. Het gaat over het onderhandelen over het salaris. Dus ik citeer: je pantser valt weg tijdens de overgang. Je wordt gevoeliger voor veel dingen. Je kunt minder aan. Ik moet zorgen dat ik genoeg verdien in minder uren. Want ik kan gewoon die aantal uren niet meer werken. Dus onderhandelen over mijn salaris heb ik wel geleerd. Als ze me te laag inschalen, dan kom ik niet. Mijn huidige baas heeft door mijn onderhandelingen mijn salaris uiteindelijk goed ingeschaald. Einde citaat. Met de mindmap erbij hebben we alle punten doorgenomen in het gesprek. Dank Avra voor je gesprek en ik wens dat je op een fijne en passende werkplek terechtkomt. Dit is het verhaal. Dit is het interview wat ik had met Avra. En ja, dit verhaal geeft aan, schetst eigenlijk de situatie van een vrouw, hoogopgeleid, had toch een goede baan gehad in het onderwijs en ervoor kiest om dat niet meer te willen, omdat ze merkt dat dat niet meer lukt. En dat is iets wat ik veel vrouwen hoor zeggen. En dus door de klachten toch de bepaalde druk niet meer aankunnen, het aantal uren niet meer aankunnen, langer de tijd nodig hebben voor bepaalde zaken, zoals het uitzoeken van nou ja, de opdrachten die ze moeten geven aan de kinderen. Alles kost wat meer tijd en dat horen we Avra ook zeggen. Maar daarnaast horen we een aantal andere dingen en het is interessant om de Green Skill er even bij te pakken. De Green Skill is een vragenlijst met een aantal vragen die gaan over de overgang. Verpleegkundige overgangsconsulenten gebruiken die, gynaecologen, andere behandelaars gebruiken die. Het is een gevalideerde vragenlijst en er wordt ook internationaal gebruikt. En de Green Skill is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Er zijn een aantal vragen die gaan over de angst of depressieve klachten. Er zijn een aantal vragen die gaan echt over lichamelijke klachten. Dan hebben we natuurlijk de typische klachten, de typische overgangsklachten, de opvliegers en nachtelijk zweten. Er zijn een aantal vragen gericht op het seksuele leven en er zijn wat overige klachten. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan urineverlies of minder zelfwaardering, vergeetachtigheid, vocht vasthouden. Nou, dat even een beeld. Dus de Green Skill is eigenlijk een mooie tool om inzicht te krijgen in wat er speelt bij de vrouw. Het is ook een hele mooie tool om gewoon het gesprek aan te gaan met de vrouw. Of als je merkt dat iemand, als je vermoedt dat iemand overgangsklachten heeft, om te zeggen van, nou, hier is de Green Skill. Joh, kijk er eens naar. En kijk gewoon eens even naar het aantal klachten wat er staat. En dan de meeste vrouwen reageren met, wauw, al die klachten. Want ik heb hier een lijst voor me met 30 klachten. Sommige Green Skills zijn iets korter, soms iets langer. Wij hebben ervoor gekozen bij Menokracht om de Green Skill te hanteren, die een aantal gynaecologen ook gebruiken. Als we dan even kijken naar het verhaal van Avra, dan zien we een aantal dingen. Wat ze heel duidelijk noemt, als ik even de Green Skill erbij neem, is het aanvallen van hartkloppingen. Dat noemde ze heel duidelijk in haar verhaal. Ze noemde ook de spier- en gewrichtspijnen. Die staan ook als klacht in de Green Skill. En ze noemt ook vergeetachtigheid. En er zijn er nog een aantal andere waarvan ik denk, nou, die heeft ze misschien niet zo heel concreet in dat interview genoemd, maar tussen de lijnen door zou je dat kunnen vermoeden. Dus daar hadden we op door kunnen vragen. Dan denk bijvoorbeeld aan concentratieproblemen. Maar denk ook aan vermoeidheid of lusteloosheid. Ja, daar had ik op door kunnen vragen. En ook het stukje minder zelfwaardering, hè, waarin ze voelt dat ze bepaalde taken niet meer goed kan. En wat doet dat met haar? De Green Skill heeft ook altijd nog een lijstje van, zijn er nog andere klachten die niet per se in de Green Skill staan? Noteer die dan hieronder. Nou, dan denk ik in Avra haar geval, niet uit haar woorden kunnen komen. Nou, dat is ook best een klacht die wij veel horen. Vrouwen last hebben om op namen te komen, ja, niet goed uit hun woorden kunnen komen. Dat klinkt heel gek, maar dat is toch een klacht die we veel horen. Die staat niet officieel in de Green Skill, maar voor ons wel inmiddels vrij bekend. Datzelfde geldt voor je onzeker voelen. Dat is niet een klacht wat zo heel direct in de Green Skill staat, maar het is wel, zeker in combinatie met dat werk, is dat eigenlijk een klacht die we ongelooflijk vaak horen. Dus het voelen dat je je werk minder goed kan uitvoeren, het gevoel dat je minder van waarde bent, dat je nieuwe projecten lastig vindt, en terwijl andere jongere collega's daar heel enthousiast over worden, voel jij dan als vrouw in de overgang mogelijk wat terughoudend? Van kan ik dat er wel bij hebben? Mijn concentratie is bijvoorbeeld wat minder. Dan moet ik weer extra stukken lezen, wat veel vrouwen in de overgang ook best lastig kunnen vinden. Daar niet heel goed de concentratie bij kunnen voelen. Andere taken die er dan mogelijk bij komen in zo'n nieuw project, waar vrouwen in de overgang gewoon niet zo heel erg de tijd voor hebben. Want je moet je toch een beetje voorstellen dat veel vrouwen over het algemeen in die periode van hun leven, als er klachten zijn, nogmaals, niet elke vrouw heeft klachten in de overgang, hè, dus dat moeten we ook nooit vergeten. Maar als ze dan in de overgang zijn, merk ik dat veel vrouwen gewoon wat langere tijd nodig hebben om bepaalde taken uit te voeren. En dat kan zijn een stuk schrijven wat ze normaal in een uur deden, hebben ze nu meer de tijd voor. Want ze merken dat ze alinea steeds opnieuw moeten lezen om erbij te blijven. Hè, ben ik nog scherp? Klopt het nog wat ik zeg? Oh jeetje, concentratie weg. Even opnieuw lezen. Nou, aan het einde van de rit betekent dat gewoon tijdverlies. En dat geldt in heel veel dingen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld verpleegkundigen die medicaties moeten uitzetten, die zichzelf gaan checken. Heb ik het wel goed gedaan? Oh jee. Of administratief medewerker die niet wil vergeten dat ze bepaalde taken heeft. En dat hoor ik veel vrouwen ook zeggen, hè, die dan overal lijstjes gaan maken. Op de koelkast, in de agenda, in de telefoon. Overal bliept en piept het. En toch nog zijn ze ongelooflijk bang om iets te vergeten. Ja, dat horen we hier eigenlijk ook. En Avla zegt ook heel duidelijk van ik voel me overprikkeld. Hè. Zo'n klas vol met kinderen. Kon dat gewoon niet meer goed aan. Voel ook duidelijk niet meer het zorghormoon. En dat is dat oestrogeen, wat noemen ze ook wel eens het zorghormoon. Dus de behoefte om voor die kinderen te zorgen werd ook minder. En sterker nog, ze gaven me veel stress en die overprikkeling. Nou ja, dat daar dus niet meer goed mee uit de voeten kunnen komen. Hè? Terwijl dan toch collega's zeggen van, maar hé, dit hadden we niet zien aankomen, jouw ontslag. Je bent goed in je vak. Zo ervaren die collega's dat. Door al die tijd heen, hè, dat ze daar heeft gewerkt, want ze heeft lange tijd in het onderwijs gewerkt. Maar dat is niet wat Avra zelf op dat moment ervaart. Die ervaart vooral de laatste periode dat het wat minder lekker gaat. En dat is nou precies een interessant vraagstuk. Want uiteindelijk kiest Avra er zelf voor om weg te gaan. Maar wat was er nou gebeurd als daar wat andere begeleiding was geweest? Een loopbaancoach die verstand heeft van de overgang. En die haar had kunnen coachen op dat stuk onzekerheid. Dat gevoel van overprikkeling of stress, had het anders gekund? Had ze misschien met wat minder uren wel kunnen blijven werken? Dat zijn eigenlijk allemaal vraagstukken die hier niet besproken zijn. Dat weet ik van Avra. Ik heb natuurlijk al lange tijd met haar hierover gesproken. Eigenlijk heeft zij zelf vrij rigoureus de keuze gemaakt. Nou, rigoureus heeft daar natuurlijk zelf al heel lang over nagedacht, maar ze heeft daar weinig met haar omgeving over gesproken. Ja, dus ze heeft heel wat reflectiemomenten gemist, zo zou je het kunnen zien, hè? Dus wat gebeurt er als je deze vrouw wat meer aandacht geeft al op het moment dat ze in haar functie zit, waar ze jarenlang heeft gewerkt en haar beter kan begeleiden? Dat is voortdurend voor mij de vraag. En Avra is daar een voorbeeld voor. En zo heb ik echt nog heel veel andere vrouwen gesproken die ervoor kozen om ander werk te gaan zoeken of bijvoorbeeld onder hun niveau te gaan werken. Dat is natuurlijk wat Ava uiteindelijk ook is gaan doen. Ze is als welzijnwerker bij een zorginstelling terechtgekomen. Dat is op een ander niveau en ze koos dus voor de weg van de mindere weerstand. Wat heel begrijpelijk is op het moment dat je gewoon zoveel klachten hebt, daar niet uitkomt. Ja, dan is het eigenlijk ook heel dapper dat ze deze stap heeft genomen. Maar dat betekent wel dat ze in salaris op achteruit is gegaan, dat ze ook nou, ambitieniveau naar beneden is bijgeschroefd. En eigenlijk hoor ik haar ook zeggen, dat hoor je dan door de lijnen heen of door de zinnen heen, van ja, ik zit nog steeds niet lekker op mijn plek. Het is het nog steeds niet helemaal. Want nog steeds voelt ze wel een bepaalde druk tot prestatie. En dat gaat wel beter, maar ze droomt eigenlijk nog steeds over een misschien wel een hele andere carrière. Hè, waarin ze zegt dus meer vormgeving. Wat had ze gezegd? Moet ik het weer even bijhalen. Ja, oh jee, waar stond dat ook alweer? Oh ja, ze zou wel willen ontwikkelen en creëren. En dat vanuit een zelfsturende basis. Dus ook echt de behoefte om haar eigen agenda te regelen. Haar eigen tempo te bepalen. Ja, en ze moet nog een tijd werken. En daar heeft ze natuurlijk ongelooflijk een punt. Dus is deze vrouw misschien ook wel gebaat? Ik sta hier even helemaal open in. Ik vul het ook deels in, hè, want dit is niet wat ik met haar besproken heb, maar dit is even wat ik met jou als luisteraar wil bespreken. Met jou als coach of begeleider of HR-expert of reïntegratiedeskundige of nou, een professional die zich bezighoudt met vrouwen in het werkproces. Ja, wat zou je voor zo'n vrouw kunnen betekenen? Had zij, en dan nogmaals de vraag die ik net ook al opperde, had zij dan toch in dat onderwijs nog kunnen blijven zitten? Of was ze op dat moment gebaat bij inderdaad een totaal andere loopbaan, carrière? Maar die begeleiding daarin, die is er niet tot nauwelijks of niet geweest. Daar heeft ze ook niet naar gevraagd. En, dat is ook nog wel een punt om te benoemen. Dat is ook wat ik veel vrouwen zie doen. Ze vinden dat ze ook overal zelf verantwoordelijk voor zijn. Hè? Dus dit overkomt mij, ik moet dit oplossen. Dat is een beetje, denk ik, hoe wij hier in Nederland wel opgegroeid zijn. Het lastig vinden om daar hulp bij te vragen. Maar ook wel misschien iets zelfstandigs hebben. Dit los ik zelf wel op. Maar dat is best ingewikkeld in die overgang. En mogelijk ook helemaal niet wenselijk. Alleen is ook heel erg ingewikkeld. En die verantwoordelijkheid voelen alleen en ook heel erg die schuld. Schuldvraag, hoe veel vrouwen ook zeggen, ja, maar ik ben toch degene die dit heb, ik moet het oplossen. Het is bijna een soort schuld, want ik heb de schuld, dus ik zal er iets mee moeten. Maar de overgang is niemands schuld. De overgang is een situatie waar wij als vrouwen, als het goed is, allemaal doorheen gaan. En een beetje ondersteuning is dan heel erg wenselijk. Veel vrouwen voelen zich ook enorm alleen in deze fase. En nou ja, dat leidt soms echt wel tot dusdanige stukken dat ze vast komen te zitten en ook echt uitvallen. He, want ik heb het hier nog voornamelijk over iemand die de eigen regie heeft kunnen pakken, voor ander werk, voor de emotie is gegaan en daar haar weg in probeert te vinden. Maar er zijn natuurlijk ook, er is een grote groep die ook uitvalt. En daar is, ja, dan is die stress te groot geworden en die beknelling te groot. Dus dat vroeg signaleren, dat tijdig al dit gesprek voeren met die vrouw over overgang, over wat betekent dat nou, hoe ziet dat eruit, welke klachten komen er allemaal voorbij. Hè? Neem die hele Greenscale, ik kan er nog best een paar opnoemen, dat is misschien best wel interessant. Stemmingswisselingen, aanvallen van hartkloppingen, gespannen, gejaagd gevoel, slaapstoornissen, opgewonden gevoel, paniekaanvallen, concentratieproblemen. Vermoeidheid, lusteloosheid, ongeïnteresseerdheid, neerslachtig, niet gelukkig voelen, huilbuien, snel geïrriteerd, gevoel van duizeligheid, flauwvallen, dat kan op die lichamelijke klachten, gespannen gevoel in hoofd of lichaam, tintelingen of doodgevoel in huid, lichaam, hoofdpijn, bekende, spieren, gewrichtspijn, dat bekend ook, minder gevoel in handen en voeten, dat is denk ik minder bekend, ademhalingsproblemen. Nou, dan hebben we natuurlijk die opvliegers, nachtelijk zweten, geen zin meer in seks, droge vagina, slijmvliezen, pijn bij het vrijen. Kan ook echt heel vervelend zijn. Vaginale klachten zoals jeuk, irritatie, vocht vasthouden, gespannen borsten, urineverlies, minder zelfwaardering en vergeetachtigheid. Dat zijn er nogal wat, hè? En dan zijn er altijd nog wel klachten te bedenken die vrouwen dus ook voelen, maar die hier niet opstaan. En daar hadden we het net ook even over in het kader van AVRA. En dan staat er in die Greenscale, dat is wel interessant, er staat ook nog iets over het werk. Dus de vraag is: verstoren de door jou ervaren klachten je werkefficiëntie of productiviteit? Nou, is dat ook je relatie met collega's? Is dat ook je sociale activiteiten en je verplichtingen thuis? Dus ze proberen hier ook wel wat meer uit te vragen over de werksituatie en de thuissituatie. Nou ja, als we dan even kijken naar AVRA, dan kun je zeggen je werkefficiëntie zeker, productiviteit zeker. En dan kun je kiezen tussen 0 niet, 1 licht, 2 matig en 3 hevig. Nou, dat heb ik natuurlijk niet helemaal met haar zo uitgevraagd, maar dat hadden we kunnen doen. De relatie met de collega's, nou even terug naar het verhaal van AVRA. In de eerste, als onderwijzeres, had ze daar wat meer last van, of meer last van, nee, had ze wat minder contact met de collega's hierover en voelde ze wat meer verwijdering. En dat komt dan voornamelijk omdat veel van haar collega's heel jong waren en in de fase zaten van blijdschap van een kind of een blijde verwachting. voelden ze de aansluiting wat minder. In de nieuwe job is dat zeker een stuk verbeterd. En ook het contact met haar leidinggevende is daarin goed. Dus dat ondersteunt en dat helpt haar overeind te blijven. Dat is ook wat wij veel horen bij organisaties. Wij voeren regelmatig daar rond de tafel gesprekken. Is dat als vrouwen ondersteund worden vanuit de organisatie, een leidinggevende, maar het kan ook een coach zijn, maar het kan ook een collega zijn, hè? Maar als ze dus op een bepaalde manier zich ondersteund voelen, ergens het verhaal kwijt kunnen, gehoord worden met wat ze voelen, dan zijn de klachten veel minder. Dat is ook wat we regelmatig terugkrijgen. Dus dat is ook interessant om mee te geven. Dus ja. Dit is even een inkijkje in de wereld van overgang en werk aan de hand van de casus van Avra. En Avra is dan een dame die dan gedwongen werd, of vrij vroeg, hè, want dat noem je dan echt wel, dat is vroeg op een 38e alles kwijtraken en dan in de overgang terugkomen. Dat is vroeg. Weet dan ook dat vanaf je 40e wordt dat niet meer als vroeg bestempeld. Dus nou, er is veel mensen denken dat je. Pas rond je 50ste te maken krijgen met overgangsklachten. Nou ja, als je vanaf je 40ste kun je al echt te maken krijgen met overgangsklachten. En dat wordt dus niet raar bevonden. Avra had de ongelukkigheid om al vroeg te maken te hebben met endometriose, waardoor ze gedwongen was in te grijpen. En waardoor ze dus vervroegd in haar geval in de overgang terechtkwam. Maar weet je, haar casus is niet wezenlijk anders, behalve dat natuurlijk die traumatische ervaring er wel in zit. Maar vrouwen die dus vanaf begin 40 al merken dat de overgang een rol gaat spelen en dan vervolgens dat die klachten het kunnen verergeren, en die komen uiteindelijk met vergelijkbare klachten uit de bus. En dan zie je dus hoe verstorend de overgang kan werken in het leven en dus ook in het werk. Oké, ik wil het hier even bij laten. Deze casus, daar kunnen we nog lang over praten en kunnen we nog over mijmeren. Het gaat erom dat ik hoop dat jij een klein beetje je ogen hebt geopend voor deze problematieken. En dat je bereid bent om je er wat meer in te verdiepen. Want we hebben het zo nodig dat we veel meer mensen gaan krijgen, op die werkvloer ook, die dit gaan zien. Die gaan signaleren van, hey, wacht eens even, is er wat aan de hand? Kunnen we er wat mee doen? Kunnen we het gesprek aan? Waar kan ik je bij ondersteunen? En het liefst natuurlijk ook gesteund door iemand die er verstand van heeft. Hier wil ik het bij laten. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.